Jaar. Mijn naam is Gerard Renger en het is een voorrecht om opnieuw zo samen met u Gods woord vanochtend te mogen openen. En dat wil ik dan graag ook samen doen rond het thema Jezus ontmoeten op basis van Johannes 1 vers 35 tot 51. En als het goed is komt de PowerPoint zometeen. En daarin lezen we over vijf hele gewone mensen die Jezus ontmoeten. Wat kunnen we van hen leren vanochtend? Daar wil ik samen met u naar kijken. Laten we samen lezen. Ik weet niet of de PowerPoint kan komen. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zei tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur. Hij werkt niet. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerst zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. En de volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus van Nathanael zei tegen hem, wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goed komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. En Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Zo aan het begin van het nieuwe jaar wil ik u dus voorstellen aan vijf hele normale mannen. Elk van hen had een eerste ontmoeting van Jezus, met Jezus. En elk van hen verlangde naar meer. Elk van hen leefde hun leven met hun eigen gedachten, hun plannen, hun dromen, hun voornemens. En misschien geldt het ook voor u vanmorgen. Bent u dit nieuwe jaar begonnen met goede voornemens? Met plannen om dingen te bereiken? Om misschien wel om de schade van de afgelopen jaren te beperken of te herstellen? Met dromen en verlangens dat dingen anders zullen gaan in 2022? Nou, laten we eens naar deze mannen gaan kijken en zien wat we van ze kunnen leren als ze Jezus zo ontmoeten. En de eerste man die ik aan u wil introduceren is, wat is zijn naam eigenlijk? De Bijbel geeft helemaal geen naam. Nou zijn de commentaren die vermoeden dat het hier om Johannes gaat, de schrijver van de evangelie van dit boek. Maar goed, ik hoop dat u het niet erg vindt, omdat er geen naam wordt genoemd, heb ik mezelf maar een naam gegeven. En ik noem hem Johnny. En omdat ze toen ook nog geen camera's hadden, dus ook geen foto van hem kon vinden, maar omdat hij gewoon een normale kerel is, zoals u en ik, heb ik er zelf maar een gezicht bij gezocht. Johnny, een leerling en discipel van Johannes de Doper, samen met zijn vriend Andreas. Nou volgden ze Johannes al een tijdje. En als Johannes dan Jezus ziet en over hem zegt, zie, het Lam van God. Dat is hem, daar loopt hij gewoon. Worden ze zo enthousiast dat ze Johannes achter zich laten en achter Jezus aangaan. En Jezus draait zich om, merkt ze op en vraagt ze, wat zoekt u? Wat zoekt u? Op zich een hele normale vraag. Maar laten we eens even een moment stoppen. Als Jezus u en mij die vraag vandaag zou stellen, wat zoekt u? Wat zoek jij? Dan is dat eigenlijk een hele indringende vraag. Eigenlijk vraagt Jezus, wat zoek je bij mij? Aan welke behoefte wil jij dat ik in tegemoet kom? Waar ik in voorzie? En dan komt de vraag ineens heel dichtbij. En weet je, ik heb veel over die vraag nagedacht. Om eerlijk te zijn vind ik het geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Waarom volg ik Jezus eigenlijk? Waarom wil ik eigenlijk een discipel van de Heer Jezus zijn? Wil ik echt, zoals Jezus later zegt, mijn leven en alles afleggen? Mezelf in alles verloochenen en dagelijks mijn kruis opnemen en om hem te volgen, ongeacht het prijskaartje? Kan de PowerPoint eentje terug, alsjeblieft? Ik heb veel over die vraag nagedacht en om eerlijk te zijn vind ik het geen... En toen ik erover nadacht, besefte ik dat mij hielp om te begrijpen wat mijn diepste behoeften en mijn diepste verlangens zijn in mijn leven. En verlangens die mijn inziens niet alleen gelden voor mij of voor u als lid van de regenboog. En of dat je nou in Europa of Afrika of Azië of Latijns-Amerika woont, maakt niet uit waar ter wereld. Ik geloof dat ieder mens, waar dan ook, diezelfde basisbehoeftes heeft. En waarom? Nou, God heeft vanaf de schepping in ieder mens 3 basisbehoeftes gelegd. Ten eerste, u en ik hebben het nodig om van betekenis te zijn. Dat ons leven een doel heeft. Dat we iets bijdragen. Bij de schepping, kan die eentje door... Bij de schepping gaf God Adam en Eva een heel duidelijk doel. Ze zagen dat hun leven betekenis had, doordat ze aangesteld werden om de aarde te beheren. Dat hebben wij ook nodig. Te weten dat ons leven waarde, betekenis heeft en iets bijdraagt. En de tweede basisbehoefte van u en mij is de behoefte aan zekerheid en veiligheid. Dat we ervan uit kunnen gaan dat er in onze behoeften wordt voorzien. Dat er uiteindelijk voor ons wordt gezorgd. God ook voor Adam en Eva. God gaf hun de vrucht van de boom te eten, zodat zij de zekerheid hadden dat er in hun lichamelijke behoeften voorzien werd. En wij hebben diezelfde behoeften van zekerheid en veiligheid. Om vanuit te kunnen leven, lichamelijk, emotioneel en geestelijk. En de derde basisbehoefte van u en mij is dat we ons geaccepteerd en geliefd voelen. Dat we erbij horen, niet alleen bij God, maar ook bij anderen die van ons houden en ons waarderen. Ons accepteren voor wie we zijn, die naar ons willen luisteren zodat we gehoord zijn. En niet voor niets schiep God de mens in gemeenschap met elkaar. En zoals God in de 3-eenheid volledige acceptatie in zijn wezen vindt, zo hebben wij mensen dat ook nodig in onze onderlinge relaties. Of dat nu is met uw partner, of met uw familie, of met vrienden, of met bekenden, of in de samenleving. Ook koning Willem-Alexander zag deze basisbehoefte als een rode draad in alle gesprekken die hij voerde, toen hij in zijn kersttoespraak het volgende zei, en ik citeer, steeds weer, bij iedereen is er de behoefte om gehoord te worden. Kijk naar me. Luister naar me. Verplaats je in mijn situatie, laat me erbij horen, laat me een bijdrage leveren. Maar door de zondeval ontstond er echter een scheiding tussen de mens en God. En sindsdien probeert de mens zelf in deze drie basisbehoeften te voorzien. Zonder God. En dat doen we nog steeds. We zoeken naar van betekenis zijn door de prestatie, door hard te werken. Hoeveel werken zich om die reden niet in een burn-out? En wanneer we ons werk of onze rol verliezen, kunnen we worstelen met ons van betekenis zijn. Met het doel van ons leven, het gevoel dat we geen bijdrage meer leveren. Of we zoeken naar zekerheid en veiligheid zonder God. Door bijvoorbeeld een goede positie, of geld, of een beter huis, of betere opleiding. Een breed sociaal vangnet. Als mij maar niks overkomt. Of we zoeken naar acceptatie zonder God. Bijvoorbeeld door ons uiterlijk, of hoe we ons kleden, of welke buurt we wonen. Of hoe we gezien worden op social media. En in zichzelf is er niks mis met wat ik noem, maar het probleem is dat we het zonder God zoeken. En God wil dat we het allereerst zoeken in Hem om in de kern van onze basisbehoeften te voorzien. Naast ook onze relatie met andere mensen. Maar ten eerste in God, in Jezus, in de Heilige Geest. Want God zegt, voor mij ben je van betekenis. Bij mij ben je veilig. Ik accepteer jou volledig. Kijk maar naar Jezus, mijn zoon. Hij is voor jou, hij is voor mij naar deze aarde gekomen. Dus stelt u zich vanmorgen eens deze vraag. Stelt u zich voor dat Jezus u vanmorgen deze vraag stelt. Wat zoekt u? Wat is daarop uw antwoord? Waar ten diepste zoekt u uw van betekenis zijn? Uw zekerheid? Uw acceptatie? Zoekt u dat allereerst bij Jezus? Nadat ik 2 jaar aan boord van de Doulos had gediend en in 1989 naar huis kwam, was ik moe en diep teleurgesteld in God en in mensen. Ik had naar mijn idee in zweet gewerkt en had niet het idee dat mensen het gezien hadden of dat ik gewaardeerd was. Ik had het idee dat God me als een robot overal maar kon inzetten, dat ik geen eigen keus meer had. Door het leiderschap van Oom Schepen werd ik naar een 5-weekse training in Noord-Wils gestuurd. En in die tijd ontdekte ik hoezeer ik verlangde naar acceptatie. Naar waardevol gevonden te worden, naar een stuk zekerheid. En in de gebrokenheid van deze wereld begon ik me te realiseren dat een ander mens me dat nooit voor 100% zal kunnen bieden. En door gesprek en gebed kwam ik tot het punt dat ik me realiseerde dat mijn zekerheid in Christus, iets wat ik in mijn hoofd wel wist, maar nog niet in mijn hart, ook diep tot mijn hart doordrong. In Hem ligt allereerst mijn betekenis. Mijn zekerheid en mijn acceptatie. En dat betekent niet dat ik het niet fijn vind om te horen dat mensen me waarderen, natuurlijk wel. Maar uiteindelijk ligt daar niet mijn en ook niet uw identiteit. Maar die 30 centimeter tussen hoofd en hart is soms de langste 30 centimeter in de mensenleven. 1 Johannes 5 vers 12 zegt, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Waarlijk leven, waarin in uw en mijn basisbehoefte wordt voorzien, is allereerst alleen te vinden in Jezus. Alleen in Hem vinden wij ten diepste ons van betekenis zijn. Onze zekerheid en onze acceptatie in alle gebrokenheid van het leven. In alle worstelingen en twijfel. En ik wil u vanmorgen dan ook aanmoedigen als u hiermee worstelt om tegen Hem te zeggen, Jezus, ik realiseer me dat ik probeer zelf in mijn behoeften te voorzien, maar het lukt niet. Wilt u me vergeven? Ik wil me naar u keren, wilt u me aannemen, mijn leven van betekenis laten zijn, zekerheid en veiligheid geven. En me accepteren met uw liefde. En help me te zien dat u mij al heeft geaccepteerd met uw liefde. Laten we teruggaan naar Johnny. Jezus vraagt aan Johnny, wat zoekt u? En zijn antwoord vind ik geweldig. Hij zegt, Rabbi, waar woont u? Eigenlijk zegt hij, meester, ik wil u leren kennen. Ik wil tijd met u besteden. Ik wil proberen uit te vinden of mijn van betekenis zijn, mijn zekerheid en acceptatie in u te vinden zijn? Kunnen we praten in uw huis, zodat ik als uw discipel 24 uur per dag, 7 dagen in de week met u kan optrekken om u te leren kennen? En dat is wat ik vandaag van Johnny leer. Kan die terug? Dat is, ga Jezus achterna. Besteed tijd met hem. En leer hem steeds beter kennen, ook in 2022. Johnny's vriend Andreas was met Johnny meegegaan. Had gezien waar Jezus leefde. Had de rest van de dag met hem doorgebracht. Hij had naar Jezus geluisterd, hem geobserveerd. En dat bracht een onmiddellijke verandering in hem te gebeden. Hij werd zo enthousiast. Ze hadden al zo lang op de Messias gewacht. En nu eindelijk hadden ze hem gevonden. En dan rent Andreas naar zijn broer Simon toe en zegt, we hebben de Messias gevonden. En Simon gaat gelijk mee en wordt in Jezus voorgesteld. Weet u, een van de redenen waarom de kerk in een aantal landen in Afrika zo hard groeit, is omdat iemand die christen wordt, gelijk ook wordt onderwezen om dat wat hij leert over Jezus gelijk ook met anderen te delen. Een discipel van Jezus zijn in die landen in Afrika staat gelijk aan een discipelmaker voor Jezus zijn. Discipelen maken discipelen, maken discipelen, maken discipelen. En zo groeit de gemeente, zo groeit de kerk. Iets waar wij als Westerse kerk, en ik meen ook te mogen zeggen, wij als gemeente en ook ikzelf veel van kunnen leren. En ik kan me zo voorstellen dat Andreas in zijn nopjes was met zichzelf. Hier ben ik, net uw discipel geworden. En nu ben ik al een discipelmaker. Nu vertel ik al iemand anders over u. Leid ik iemand anders naar u. Wow, Jezus zal wel onder de indruk van me zijn. En ja, Jezus merkte Simon op. Begon zelfs een kort gesprek met hem. Maar wacht even. Ik, Andreas dan? Ik ben degene die hier het werk heeft gedaan. Ik ben degene die Simon bij Jezus heeft gebracht. Daar zou ik toch op zijn minst een stukje waardering voor moeten krijgen. Andreas zien we ook later in de evangelie worstelde met zijn positie. Hoe belangrijk ben ik eigenlijk? Word ik wel gezien? Word ik wel gewaardeerd? Welke plek krijg ik als de Messias straks koning is? En ik weet niet waarom Andreas verder niet wordt genoemd, maar ik kan wel van hem leren. Als van discipel van Jezus mag ik ook een discipelmaker zijn. Anderen over hem vertellen en tot Jezus brengen. En ten tweede, als discipel van Jezus leer ik hem dienen. Ook als niemand de loftrompet voor mij steekt, niemand opmerkt wat ik doe. Omdat ik weet dat mijn van betekenis zijn zekerheid en acceptatie in Jezus is. Simon. Laten we eens naar Andreas' broer Simon kijken. En om eerlijk te zijn kun je alleen over wat Jezus hier tegen Simon zegt al een hele preek houden. Nou hebben we daar de tijd niet voor. Dus laten we kort kijken wat we van de interactie die Jezus met Simon hier heeft kunnen leren. Jezus vraagt Simon niks, maar hij zegt wel wat tegen hem. Hij zegt, u bent Simon, de zoon van Jona, u zult Kefas genoemd worden. Wat vertaald wordt met Petrus. Misschien dat u zich nog herinnert de eerste keer dat u hier de gemeente inliep. Stel dat Marco als voorganger toen op u afgelopen was en zei tegen u, Gerard, jij bent de zoon van Gerard en ik ga je Petrus noemen. Vanaf nu heet je Petrus. Hoe zou u gereageerd hebben? Ik zou waarschijnlijk gedacht hebben, ja, hallo, wie denk jij wel dat je bent? Toedeledokie zeg, schiet eens even heel snel op. Dat is toch ongehoord? Dus waarom doet Jezus dat dan? Nou, in die tijd was je naam heel belangrijk. Die vertelde wie je bent, je persoonlijkheid, je karakter. En je naam kan ook je toekomst duiden. En dus toen Jezus zei Simon, gaf Jezus direct te kennen dat hij wist wat voor vlees hij in de kuip had. Namelijk Simon van Simeon was de tweede zoon van Jacob, die samen met zijn broer heftig wraak nam toen hun zus Dina verkracht werd. Ze moorden iedereen in die stad uit. En dit impulsieve en ook meer gewelddadige karakter van die vroegere Simeon was ook onmiskenbaar terug te vinden in Simon. En dus Jezus laat Simon meteen weten, ik weet wie je bent, wie je echt bent. Maar dan verandert Jezus zijn naam. Simon wordt Kefas, Petrus, wat rots betekent. En kan Jezus dat zomaar doen? Ja, en waarom? Nou, vroeger door iemand een nieuwe naam te geven, gaf je ook gelijk aan dat je autoriteit over die persoon had. En Jezus maakt door het veranderen van Simons naam twee dingen heel duidelijk. Ten eerste, Simon, ik ben de baas en niet jij. En zoals we weten was Petrus een haantje de voorste die graag de leiding nam. Maar Jezus was heel duidelijk, als je mij wil volgen, ben ik de baas. En niet alleen ben ik de baas, maar ik ga je ook veranderen. Ja, ik accepteer je als Simon. En ik ga je veranderen naar een Petrus. Van een impulsief en neigend naar geweldig persoon ga ik een rots van je maken waar anderen op kunnen vertrouwen. En ik leer van Petrus dat als ik werkelijk wil groeien als discipel van de Heer Jezus, ik Jezus de baas moet laten zijn. Op alle gebieden van mijn leven. Geen uitzonderingen, geen verborgen hoekjes, geen geheimen. Nee, Jezus is de baas en Hij wil me veranderen. Of ik dat nu leuk vind of niet. Of het nu pijnlijk, moeilijk, zwaar, frustrerend, uitdagend is of niet. Dwars door het leven, ook wat 2022 gaat brengen, wil Jezus me veranderen om meer en meer op Hem te gaan lijken. Filippus. De volgende dag verliest Jezus geen tijd en opnieuw vindt er geen gesprek plaats, maar staat er, hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. En Filippus komt schijnbaar uit niets. Misschien was hij helemaal niet actief op zoek naar Jezus, maar Jezus vond hem. En dan twee eenvoudige woorden, volg mij. En Filippus volgt en gehoorzaamt. Geen uitleg. Geen arbeidsovereenkomst, geen salaris, geen taakomschrijving, geen kostenberekening, gewoon simpel. Volg mij als mijn discipel. En dat is wat een discipel van de Heer Jezus doet. Hem volgen. Ook in deze tijd van corona, waarin zoveel onzeker is, waarin zoveel telkens weer verandert. Ook als het niet duidelijk is. Ook als het moeilijk is en er geen antwoorden lijken. Als tegenslag na tegenslag in het leven lijkt te overheersen en er misschien onbegrijpelijke dingen gebeuren. En betekent dat dat Filippus zo vol geloof was? Of zo sterk of nooit twijfelde? Denk het niet. Als je hem later in het evangelie tegenkomt, dan ontdek je dat hij echt wel zijn vragen had. Dat hij echt wel soms niet wist hoe hij op situaties moest reageren. Dus waarom gehoorzaamde hij dan? Nou, ik denk dat hij volgt omdat hij iets in Jezus zag wat hem vertrouwen gaf. Het is oké, ik kan gaan, omdat het Jezus is. En ik leer van Filippus Jezus te volgen en gehoorzamen. Niet omdat ik alles begrijp of overal antwoorden op heb. Of het altijd makkelijk en eenvoudig is in het leven. Nee, maar omdat Jezus Jezus is. Hij is te vertrouwen, Hij verandert niet. Ook als alles andere om u heen verandert. En als laatste Nathanael. Filippus volgde Jezus niet alleen, ook hij nam gelijk het initiatief om iemand anders over Jezus te vertellen. Ook hij was gelijk weer een discipelmaker. Hij vindt Nathanael onder de vijgenboom en brengt hem naar Jezus. Nou weten we uit het Oude Testament dat de vijgenboom vaak de plek was waar men samenkwam om samen de Torah te bestuderen. En ik kan me zo voorstellen dat Nathanael en Filippus studiemaatjes van elkaar waren. En je merkt ook dat Nathanael kennis had van de schriften van die tijd door te zeggen, kan het Nazareth iets goed komen? Maar goed, hij laat zich overhalen door Filippus en dan gaat hij mee en dan zegt hij, Jezus tegen hem, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En als Nathanael hoort dat Jezus hem al had gezien toen hij onder de vijgenboom zat, is hij zo onder de indruk dat hij zegt, Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. En plotsklaps is Nathanaëls perspectief volledig veranderd. Van iemand die Jezus aanzag als een potentiële bedrieger. Naar u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Wat een verandering van perspectief. En Jezus daagt Nathanael uit. Kijk naar mij, leer van mij. En ik zal je perspectief volledig veranderen. Het is geweldig dat je mijn woord bestudeert. Ga daarmee door. En laat mij je onderwijzen en mijn perspectief leren zien. Te leren leven vanuit een hemels perspectief. En ik leer van Nathanael, ook als ik de Bijbel lees en bestudeer in 2022, heb ik het nodig om van Jezus zelf te leren. Om mij door hem te laten onderwijzen en mijn perspectief te laten veranderen. En ik weet niet met welk perspectief u 2022 ingaat. Maar ik weet wel dat God, in welke situatie u zich ook bevindt, zichzelf aan u kenbaar wil maken. Om u zijn grootheid te leren zien herkennen, dwars door omstandigheden heen. 5 normale mannen. 5 discipelen. En nu we 2022 ingaan, leren we van Johnny dat ons van betekenis zijn onze zekerheid en acceptatie alleen allereerst te vinden zijn in Jezus. En van Andreas leren we dat we een discipelmaker mogen zijn. Anderen van hem mogen vertellen. En hem mogen dienen, ook als niemand ziet wat we voor hem doen. En van Simon leren we dat we Jezus koning over alle, dat hij koning en heerser over alle gebieden van ons leven wil zijn. Hij wil, hij gaat door met ons te veranderen, zodat we meer en meer op hem gaan lijken. En van Filippus leren we Jezus volgen en gehoorzamen, ook al snappen we er misschien niks van. En van Nathanael leren we Gods woord lezen en bestuderen en Jezus ruimte geven om ons perspectief te veranderen. Van wie kunt u leren? Is misschien van Johnny, door die vraag te beantwoorden, wat zoekt u bij Jezus? Waar vindt u ten diepste uw van betekenis zijn, uw zekerheid en acceptatie? Of is het misschien van Andreas, wilt u anderen, vertelt u anderen over Jezus? Bent u een discipelmaker? Dient u hem, ook als niemand het ziet? Of is het misschien van Simon, is Jezus koning over alle gebieden van uw leven? Mag hij u veranderen? Of is het Filippus, volgt u hem, gehoorzaamt u hem in alles? Of misschien Nathanael, leest u Gods woord en leert u leven vanuit een hemels perspectief? En ik wil u uitnodigen, kies één van deze 5 mannen. Van wie wilt u vanochtend leren? Weet u wie u kiest? Bedenk dan 1 eerste stap die u deze week wilt nemen om mee aan de slag te gaan. Welke eerste stap is dat? En ik wil even stil zijn, dat u even een momentje heeft om voor uzelf na te denken en misschien even iets op te schrijven. Heeft u een keuze kunnen maken? Dan wil ik u aanmoedigen om die stap die u wilt nemen ook vandaag echt met iemand te delen. Zodat hij of zij u kan bemoedigen om het ook echt te doen. Laten we zo samen blijven groeien als discipelen van Jezus. En mogen God u zegenen in het jaar dat voor u ligt. Mag ik u voorgaan in gebed. Heer Jezus, dank u dat wij in u ons van betekenis zijn. Onze zekerheid en acceptatie vinden. Help ons te zien wat het is wat wij zoeken waar wij behoefte aan hebben. Help ons om dat allereerst bij u te zoeken en niet zonder u. Wilt u ons helpen om stappen te zetten en zo te blijven groeien, ook in dit nieuwe jaar. In Jezus' naam. Amen. En voordat ik dan Rick overgeef, wil ik heel kort even iets delen over de situatie aan boord van de Logos Hoop. Mogelijk dat u het al gehoord heeft, maar op dit moment gaat corona rond aan boord van het schip. En zijn er behoorlijk wat besmettingen. En ik wil u vragen om te bidden. Met de kerst en nieuwjaar heeft de bemanning grotendeels in een hut doorgebracht. En een aantal zijn aan land in het ziekenhuis of in hotels gebracht. Gelukkig hebben iedereen alleen maar milde klachten. Maar ik wil u bidden dat er herstel zal plaatsvinden, dat het schip ook weer op termijn open kan gaan. Het ligt momenteel in Ghana. Maar ik wil u echt vragen om voor de bemanning aan boord van het schip.